Hoi, dit is Met z'n allen achter de kinderwagen. Een feministische podcast over inclusief ouderschap. Mijn naam is Daan Borrel, ik ben schrijver en journalist en sinds een jaar ook ouder. En dat vind ik soms best een individueel gebeuren. Daarom vraag ik me in deze podcast af, kan het ook anders? Hoe kunnen we meer samen voor onze kinderen zorgen? In elke aflevering ga ik in gesprek met iemand die me inspireert. Ze hebben allemaal persoonlijke ervaring met opvoeden, maar ook ideeën over hoe dat minder individueel kan. Vandaag is het echt een prachtige zonnige dag en ik zit samen met dokter Kautar Darmoni in de podcastruimte van de Tolhuistuin in Noord. Welkom, Kautar. Jij bent genderwetenschapper aan de Universiteit van Amsterdam en directeur van Atria. Dat is het Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis, ook hier in Amsterdam. En ik moet niet vergeten te vertellen dat je prachtig kunt dansen en de godinnendans leert aan vele vrouwen, of hebt geleerd. En je bent natuurlijk ook nog moeder. Hoe oud is jouw kind?
Mijn zoon is nu 16.
16 al?
Het gaat heel snel. Ja.
En noem jij jezelf een feministische moeder?
Ja, natuurlijk. Maar tegelijkertijd, ik was heel blij omdat er was een keer een interview en ze vroegen aan mijn zoon, ben je een feminist? En dan hij kijkt naar mij en hij weet precies wat feminisme is en hij zei tegen mij, wat is dat? Dus die mevrouw, de journalist, was een beetje geschokt van, hij is een zoon van een feminist. Hij zegt, wat is dat? Toen zegt hij, grapje, toen zegt hij, ik noem mezelf geen feminist, omdat het is voor mij normaal. Mm. Voor hem, dat is the natural state of being. Dus dat is hoe een mens moet zijn, feminist. Niet als een label. Dat is gewoon alsof je zegt, je bent een mens.
Ja.
Omdat, wat is feminist uiteindelijk? Als je gelooft in gelijkheid tussen alle genders, op economisch, seksueel, sociaal niveau en noem maar op, dan ben je een feminist.
Maar vind jij dan bijvoorbeeld dat je ook beter ouder kunt zeggen in plaats van moeder?
Ik denk feminisme maakt je sowieso een betere mens. Überhaupt. En zeker een betere ouder, omdat dan is jouw kind vanaf het begin bewust van de ongelijkheid around sexes. Dat hij ook bewust ervan is. En zeker extra bewust omdat het een zoon is. Het is een man die vanwege zijn geslacht helaas is geboren met 10 punten verder. Dus hij behoort tot de eerste seks die heel veel privileges heeft. En het is ook, hij is half Afrikaans, half wit, maar hij is heel erg wit. Dus dan is hij een mooie witte man, een Nederlander, Amsterdammer. Nou, heeft hij heel veel voordelen al om te beginnen. Maar hij, voor mij het was belangrijk dat hij zich realiseert dat die andere sekses, die andere genders, hebben niet zoveel een privilege. En dat hij dat bewust ervan is.
Maar ik bedoelde meer van, als jij zegt, in een normale wereld zijn we allemaal gelijk. Als je zegt moeder en vader, dan maak je natuurlijk al het verschil. Van we hebben een moeder en een vader. Of moet je ze gewoon allebei ouder noemen? Of mag je juist wel die verschillen tussen moeder en vader
benoemen? Nee, het is ook in de opvoeding in het Westen, zeker in Nederland, het is heel erg dat la famille nucléaire, vader, moeder, kinderen. Waar ik vandaan kom, it takes a village to raise a child. Iedereen is opvoeder, het is een collectieve taak. Dus ik weet het nog, dus bijvoorbeeld mijn zoon, als wij naar Tunesië gingen, vond hij het heel normaal om aangesproken te worden of gecorrigeerd door andere ouders met allerlei liefde. Maar ik was niet die enige. In Nederland moet je dat echt niet doen. Krijg je gewoon die andere ouder op je dak. Dat is wat bemoeien mee met mijn eigen kind. Dus het is, en dat ik vind opvoeden in Nederland best eenzame taak.
Ja, zeker. Zo ervaar ik dat ook best wel. Maar, want straks gaan we nog verder over, want je bent geboren in Tunesië.
Ja.
En kun je nog even kort vertellen waar je allemaal hebt gewoond? Want dat is ook altijd wel een interessant.
Ik ben geboren in Tunis, la capitale. En daarna, mijn ouders zijn verhuisd naar Sousse, aan de kust, waar mijn beide ouders vandaan komen, omdat het was rustiger. En ook zodat wij konden opgroeien buiten op stranden. Dus ik ben letterlijk opgegroeid aan de Mediterranee, aan de zee. Het is prachtig. En ik kwam uit een familie van 4 meisjes. Ik ben de oudste. En in Tunesië, feminisme is mainstream. Omdat dat is de eerste Arabische islamitische land die vrouwen in Tunesië mochten stemmen, bijvoorbeeld op voor Zwitserland. Abortus in Tunesië was gratis en anoniem voordat het bijvoorbeeld in Frankrijk überhaupt geaccepteerd werd, et cetera. Dus Tunesië in dat opzicht was een avant-garde à la lettre met feminisme. Dus en er was ook een gender policy vanuit de regering. Dus we hadden een president, Habib Bourguiba, die letterlijk gekozen, en ik hoop dat onze premier, monsieur Rutte, raakt geïnspireerd door andere politieke leiders, zoals Habib Bourguiba, die hebben bewust gekozen voor een gender policy en de emancipatie van vrouwen, om de kinderen en de hele maatschappij ook te emanciperen. Het was een duidelijke gender vision, visie, over emanciperen van de vrouw als de snelste manier om de kinderen te emanciperen ook. Dus dat opvoeding op een feministische manier is de makkelijkste manier om een maatschappij sneller naar een ander niveau te brengen. En dan, ik vind het best pijnlijk dat in Nederland, dat wij tot nu toe met politici zitten die dat niet zien en die kansen niet grijpen. En die blijven gewoon kijken naar de Zweedse model, terwijl je kan het hier ook
in heel andere culturen
ook zien. Ja. En wij denken in Nederland dat wij zijn hartstikke progressief, dat zijn we ook. Maar niet op genderniveau, dat kan veel beter.
Want ik heb jou ook heel vaak horen zeggen dat moederschap in Nederland niet genoeg respect krijgt. Kun je dat iets verder uitleggen?
Nee, ik vind dat ik weet het nog. Nederland is mijn vijfde land, dus toen ik hier kwam, ik heb het op zijn Hollands gedaan. Nederlandse moeders zijn de oudste moeders ter wereld. Dus ik dacht, oké, ze zijn zo geëmancipeerd, dat is de keuze, die ga ik ook volgen.
Want hoe oud was jij toen je...
38. Ja. Dus echt, in Tunesië, dat was gewoon een alien. Ik was daar als E.T., weet je, soort van, wat? Ga je nog kinderen krijgen? Ja, het was echt non-done, because daar wordt je moeder op 25, maximum 24. Als je hebt jouw master, je gaat studeren, je hebt jouw master en dan heb je kinderen. Dat is de eerste. De diploma is een kind. Dus ik heb het op zijn Hollands gedaan en ik heb alles gevolgd zoals het hier was. En ik weet het nog, omdat na 3 maanden ga je terug naar je werk in Nederland. Ja. En ik stond bij de UvA op de toilet, notabene, omdat er was geen kolfruimte, te kolven, huilend op de toilet. En mijn baby was thuis, omdat ik wou niet dat hij naar de kreis ging, omdat dat heb ik ook niet verwacht. Ik vond het verschrikkelijk. Dus ik belde Tunesië, en ik weet het nog, zegt mijn zus, ze zit tegen mij, waarom moet je terug naar je werk na 3 maanden? Die zegt, nou, ik begon uit dat hele riedeltje van, ja, ik ben een ambitieuze vrouw, ik vind mijn carrière heel belangrijk, zo is dat hier geregeld, omdat het is toch in Nederland, 2/3 van de moeders zitten thuis en die werken part-time, dat is niet goed en dat moet veranderen, dus dat hele verhaal. En dan ze zit tegen mij, volgens mij, dit is geen emancipatie van de vrouwen. Dit is vernedering van de vrouwen, van de moeders. Hmm. Van de vernedering van de vrouw en het bijzonder vernedering van de moeder. Waarom moet een moeder met lekkende borsten terug naar haar werk, een baby achterlaten, om te laten zien dat het is emancipatie, dat ze gaat werken? Waarom neem je niet de rust en de tijd om moeder te worden, omdat straks dat het is bij mij ook gebeurd. Ik heb een burn-out ook gehad, omdat ik voel me totaal in spagaat met al die hormonen in mijn lijf. Gebrek aan slapen, borstvoeding. Alles is gewoon op zijn kop. Dus betekent dat je de tijd neemt, het is een soort van een rite, de passage, dat je de tijd neemt om die moederschap ook te kunnen beleven, maar ook, klinkt heel graag, ook van te kunnen genieten. En dat je, omdat je bent heel erg in dat innerwereld, maar omdat de vooroordelen was voor mij soort van, ik ga dat niet doen zoals 80% van de Nederlandse vrouwen die niet ambitieus zijn en die zitten thuis en die zijn te conservatief en pa.
Maar eigenlijk, wat ik heel erg, want ik had wel heel veel zin om te werken, maar snel ook al. Alleen toen ik eenmaal ging werken, dacht ik, oh ja, dat is wel een heel moeilijke combinatie als je nog niet slaapt en je bent zo hormonaal. Want dat duurde bij mij echt wel 9 maanden voordat dat een beetje helder werd eigenlijk in mijn hoofd.
En dan denk ik, gesproken over respect van de vrouw en van de moeders, gun de moeders in godsnaam de tijd. Ik bedoel, in jouw hele leven, hoe vaak ben je moeder? Zeker in Nederland. 1 keer, 2 keer, maximum 3. Wat is dat in een lifetime, 9 maanden? Waarom gun je dat niet, zoals in Scandinavische landen of sommige landen ook in Frankrijk, gun je de vrouwen fatsoenlijke tijd, zodat zij ook moeders kunnen zijn, maar ook de vaders. Hè? Ik heb het niet alleen over de moeders. Bij Atria, we doen onderzoek over de rol van vaders en de opvoeding. In Nederland, toen ik begon bij Atria, kregen mannen 2 dagen. Het is 2.
Ongelooflijk.
En toen was het 5 dagen. 5 miserabele dagen. Ja. Om aan te wennen dat je een vader bent. Ik vind dat schandalig. 1 van de rijkste landen ter wereld. Waarom gun je de vaders ook niet de tijd om vaders ook te worden? Dit is gebrek aan respect. Niet alleen voor de vrouwen en de moeders sowieso, maar ook voor de vaders.
Maar waarom is er dan zo weinig respect voor ouders?
In België zei tegen mij een hoogleraar. Ik weet het aan de Universiteit van Gent. Nederlanders haten kinderen. Ik was toen geschokt. Ik zeg, hoezo? Zegt hij, ja, kinderen zijn nergens welkom in Nederland. Bijvoorbeeld op café of restaurant. Ze leren ook geen sociale gedrag. Het is ook heel grappig als je in Frankrijk bent, in het zuiden. Als je hebt kinderen die overal rennen. Die zijn meestal of Nederlandse kinderen of soms Britse kinderen. Maar omdat kinderen worden niet toegelaten en geaccepteerd.
Dat het grote mensen leven.
Ja, zodat zij. Ik weet dat toen ik begon bij Atria, ik zei tegen mijn medewerkers, ook jonge moeders, breng jouw baby naar werk. En dan zegt ze, ja, maar ik ben met borstvoeding. Ze is een baby en ze gaat huilen. Ik zeg, mensen moeten leren tolerant te zijn om te werken met een baby. Hmm. Dat baby hoort erbij. Het hoeft niet elke dag een huilende baby op kantoor te hebben. Maar het is ook niet erg dat zij ook hun flexibiliteit kunnen, zeg maar, groter maken. En dat jij leert dat een baby is ook welkom op jouw werk. Omdat soms, ik heb het ook meegemaakt bij de UvA, mijn zoon was ziek. Hij had koorts. Dus ik moest hem van dat stomme crash ophalen, trouwens, van de UvA. Omdat hij had 37,8 of weet ik veel wat.
Yeah.
En dan zegt ze, dus ik belde. Ik zeg, ik heb een hoorcolleges. Ik heb een zaal van 500 studenten. Zegt ze, ja, maar hij is hangerig. En ik zeg, nou, en hij wil alleen maar op jouw schoot op je zitten. Ik zeg, nou, maar laat hem maar daar op jou zitten. Ja. Nee, ik kan het niet. Ik heb 12 andere kinderen. Dus, en dat is, en hier kom je, die zijn de regels. Dus hij moest opgehaald worden. Toen dacht ik, wat is dat nou voor een stomme systeem in Nederland, waar jij juist jouw kind naar de crash, zodat jij kan werken. Maar het moment dat het een probleem is, they cannot deal with it, dan word je op een mandje geroepen en dan moet je jouw kind ophalen. En dan, en het is ook een dure grap, hè? 1250 euro in die tijd. Dus eigenlijk 1/3 of de helft van je salaris, 40% gaat om de crash te betalen. En yeah. Then the moment that the child is sick, you have to pick him up, because that is de regels. Oké, dus ik neem mijn zoon. Ik had een soort van, zoals in Afrika, een stof. Dus omdat hij was nog klein. Dus ik heb het op mijn lijf, draagzak. Met een speen in zijn mond. Hij had Patrick, zijn knuffel. En mijn zoon
had,
ja. En mijn studenten vonden dat geweldig.
Yeah.
En mijn zoon vond dat heel erg interessant. Al die mensen, 500 mensen die naar hem kijken. Dus op een gegeven moment, ik gaf hem naar die studenten. Yeah. En ik ging met hem gewoon rond in die hoorcolleges van de ene naar die ander. Heeft de tijd van zijn leven gehad. Niet gehad. Yeah. Ik word toch op een mandje geroepen voor een functioneringsgesprek.
Mm.
Omdat dat werd gezien als onprofessioneel.
Yeah.
En toen ik zeg, waarom? Ja, maar je kan geen les geven. Ik zeg, ik heb les gegeven en iedereen vond dat fantastisch. Wat is het probleem?
Dat ze bang zijn dat je elke keer met je kind komt.
Nog erger dan dat. Maar stel je voor dat een student dat niet oké vond en de klacht tegen de universiteit ingediend heeft voor gebrek aan professionalisme.
Hmm.
En toen dacht ik, wat is dit voor land?
Regeltjesland.
Maar ook, je mag geen moeder zijn. En toen dacht ik, jullie moeten trots zijn op mij. Omdat ik zei het ook tegen hen. Ik zeg, je kan het ook op zogenaamde op zijn Hollands doen. En dan ben ik ziek. En dan zit ik thuis met een kind. En ik laat gewoon die 500 studenten gewoon stikken. En ik geef geen hoorcolleges. Ja. Dus, ik ben een ontzettend goede medewerker. Ik ben betrokken. I took care of 500 students.
En?
Ik was een goede moeder.
Ja.
Het is gewoon een toppe prestatie. Maar ik word toch op de vingers getikt voor gebrek aan professionalisme.
Ja.
En dan denk ik, dat is omgekeerde wereld. En dit is wat ik bedoel, gebrek aan respect, gebrek aan waardering. En dan zit je als moeder continu in een spagaat. Je moet keuzes maken dat je niet zouden moeten doen. Het is onmenselijk.
Niet laten merken dat je moeder bent.
Gewoon, het is... It's completely erased from your personality. Terwijl we zeggen allemaal als collectief... De allerbelangrijkste mensen in onze leven zijn ja onze kinderen. Hoezo?
Ja.
Hoezo?
Als je het maar niet laat zien.
Nee. Het is een paria. Je moet het niet laten zien. Je bent geen moeder. Dan ben je professioneel. En dat is ook een van de redenen waarom... De meerderheid van de vrouwen, ook in Nederland... Die zijn hartstikke geëmancipeerd en ambitieus. Maar ze geven op... Omdat het systeem maakt het niet mogelijk voor de vrouwen en de moeders om zorg en werk te combineren.
Ja.
Dat kan niet. En ook de vaders trouwens ook. En dit is
want eigenlijk willen we toch dat die vaders de helft van de zorg gaan doen, zodat je ook meer ruimte krijgt als vrouw om te werken, toch? Of denk jij dat is eigenlijk in dit systeem onmogelijk, want je mag het helemaal niet combineren?
Dat is mogelijk. We hebben bij Adria een heel mooie programma, die heet Werk in de Toekomst. En samen met Alliantiepartners en de WHTO, die zijn gespecialiseerd in vrouwen en techniek, in digitale technologische gebied. Nederlandse Vrouwenraad, die zijn ook gespecialiseerd, ook onder andere met vrouwen aan de top en leiderschap, maar ook gewoon met de emancipatie. En we hebben ook fantastische partner Emancipator over mannen-emancipatie. En wij hameren op balans tussen werk en zorg. En dat je de waarde van zorg ook naar boven moet brengen. Zodat mannen ook het... Omdat tot nu toe, als je zorgt, heb je geen status. We hebben ook gezien bij de COVID, wat wij noemen de vitale beroepen, zijn beroepen zoals in een gezondheidssysteem.
In
onderwijs. Maar die zijn meestal vrouwen die daar werken. Die werden uitgebuit. Ja. Ze kregen geen waardering, geen status, niet genoeg geld. Maar die zijn beroepen. En we weten vanuit onderzoek, dat moment dat je een beroep hebt waar meer vrouwen in die beroep gaan werken, dan wordt het minder betaald, minder waard. Dus alles wat heeft te maken met vrouwelijke waarden, is op economisch niveau lager.
Wat is dan een vrouwelijke waarde?
Weet je, het is eigenlijk menselijke waarden. Maar omdat vrouwen tot nu toe hebben duizenden jaren die skills geoefend, zijn ze beter ingevoerd. Waarden dat we hebben ontdekt tijdens de COVID, zoals caring, zorgen, verbinding, empathie, connectie. Dat allemaal, wij zagen toen wij dat niet meer hadden, wat dat betekent, dat eigenlijk er is geen leven zonder dit. Maar al die waarden tot nu toe, zeker op een werkniveau, die worden gezien als zogenaamde soft skills of nice to have, maar niet hardcore to have. Waarom? Omdat die waarden worden gedragen door de vrouwen. Dus alles wat vrouwelijk is, is minder waarde.
Zelfs een roze iPhone, toch, is minder waard dan een zwarte.
Exact. Dus de mannen hebben niet geleerd om die vrouwelijke waarden te integreren in hun eigen manier van doen en van denken en van bewegen. Omdat dat is niet stoer.
Status.
En komen we bij dat toxic masculinity, dus ook wat we zien ook in dat opvoeding vaak ook. Heel veel van de vaders hebben last van dat toxic masculinity zonder dat zij dat bewust ervan zijn. Omdat als jongen al vanaf heel jongs af, je mag niet huilen,
je moet stoer zijn,
geen mietje, niet met poppetjes spelen en dat hele riedeltje.
Even terug naar de opvoeding van jou en je zoon. Ik heb een keer in een interview gelezen dat je dat dus alleen hebt gedaan. Of tenminste als alleenstaande moeder. Maar dat er ook bij jullie in huis een mevrouw woonde die eigenlijk een oma-rol op zich nam. Zeg ik dat goed?
Ja. Ik heb het eigenlijk... Omdat ik was met mijn zoon alleen en ik was in een relatie en dat ging niet goed. En we zijn uit elkaar gegaan met ook geweld en het was echt een hele nare situatie. Toen dacht ik, heb ik ook met een Tunesiër besproken met mijn vriendinnen. En toen zeggen ze tegen mij, waarom doe je dat niet? Omdat ik zeg, hoe ga ik een kind alleen opvoeden met een zware baan, fulltime job. Ik werk op leadership niveau. Het is meer dan fulltime. Ik ben ook ambitieus en ik hou van mijn werk. Maar ik wil ook moeder zijn. En ik heb ook onregelmatige, omdat ik heb ook naast mijn werk op de UvA, had ik ook mijn eigen consultancybureau en mijn eigen trainingen met dansen. En dat deed ik vaak ook in het weekend of 's avonds. Dat vind ik ook leuk. Dus hoe ga ik in godsnaam dat doen? Ik moet iemand, ik ben afhankelijk van iemand, omdat... En hoe ga ik dat doen? En toen zei een vriendin van mij in Tunesië, waarom doe je dat niet op zijn Tunesisch? Ze zegt, als vrouwen gescheiden zijn, sowieso zelfs als ze in een relatie zijn, kunnen ze niet echt 100% op mannen rekenen. Dus vergeet het maar. Dat levert alleen maar stress voor de relatie ook. Dus ze hebben heel snel, heb je altijd een netwerk van vrouwen om je heen. Om die jou gaan helpen. Dat jullie samen de kinderen opvoeden eigenlijk.
Maar zijn dat dan vrouwen van dezelfde leeftijd? Want nee. Ik voel heel erg... al mijn vrienden zijn druk met hun eigen leven. En ik heb het afgelopen jaar best wel vaak gedacht... wat gek eigenlijk dat er niet meerdere generaties dicht bij elkaar zijn.
Nee, maar dit is wat ik... Ik kom terug naar dat Belgen die zeiden... de landen houden niet van kinderen. Omdat in Tunesië, je ziet ook... Het is ook grappig, omdat je ziet ook vaak heel... volwassene mannen die met kinderen spelen. Het is ook grappig, omdat als ik met Nederlanders ga naar Tunesië, ik begrijp het, ik vind dat triest. Zeggen ze, ja, maar dat is, het is een beetje pedofilie of zo. Hoezo zo'n volwassene man die dat zo leuk vindt. Maar in Tunesië, mannen spelen heel vaak met kinderen. Dat is normaal. Maar ook vrouwen van verschillende leeftijden spelen en zorgen voor elkaars kinderen. Iedereen zorgt voor het kind. Mm-hmm. Niet alleen maar de moeder of de oma. Dus betekent de feedback aan mij, zorg dat jij met vrouwen samenwoont. En dat je dat kind, omdat dat is de makkelijkste manier. Dus ik ging met vrouwen samen wonen. En de plan was in het begin om met
hoeveel
vier.
Hoeveel dan? Oké, vier.
Vier. En verschillende leeftijden. En ik was die enige die een kind had. En een van onze vriendinnen, dus Henny, Nini. Eigenlijk, die, ik heb hun allemaal gekend, omdat zij dansten met mij in mijn dansschool. Zo ken ik hun. Ja. En Henny, die reisde heel vaak naar Marokko. En die vond dat sisterhood tussen Marokkaanse vrouwen heerlijk. En ook in Afrika. En ze zei tegen mij, dat is iets dat ik mis in de Nederlandse cultuur. Omdat in Arabische landen en in Noord-Afrika heb ik zo vaak gezien bijeenkomsten waar vrouwen van allerlei leeftijden, samen met de kinderen, samen aan het dansen, samen in de hammam, samen. En dat vind ik zo mooi. Dus toen uiteindelijk, ik ging samen wonen met drie vrouwen, maar toen met twee, toen met Henny. En ik was met Henny alleen en met mijn zoon. En in het begin, wij dachten, oké, op zijn Holland, dan noemen we peetmoeder. Omdat voor mij, ik hoefde niemand die voor mijn kind te gaan zorgen. Ik wou geen oppas of au pair. Dat kon ik wel doen. Ik wou gewoon familie voor mijn kind. Ja. Omdat ik kon wel een au pair nemen en betalen. Maar dat is anders. Ik wou gewoon, en zoals in Afrika, een grote familie voor mijn zoon. Dat mijn zoon, de opvoeding is collectief door andere mensen. Ik had ook mannen, vrienden, bij wie mijn zoon ging logeren. Of om in dat mannelijk wereld ook te blijven. Maar ik, thuis is het vrouwelijk. En toen is Nini. Nini dus kwam met ons.
Ik had zij zelf kinderen?
En ook oma. Ze is ook oma. Okay. Ze heeft ook twee zonen en ze heeft twee kleinkinderen. En ze houdt van kinderen. En toen heb ik gevraagd aan Nini, kan je met ons, gaan we samen wonen? En we leven al 15 jaar samen. En het is fantastisch, omdat, en toen mijn zoon, vond ik ook zo mooi, mijn zoon toen hij 4 was, hij zei tegen haar, ik wil niet jouw peetmoeder noemen, omdat mensen raken een beetje in de war, soort van, wie is die mevrouw, en is dat, en dan, mijn zoon die zegt altijd mijn oma. Dus hij zei tegen haar, ik wil dat je mijn oma bent. En dan mensen gaan nog vragen. Goh,
is dat echt je moeder?
Ja, is dat toch, je bent toch niet Nederlands? Ik zeg, ja, maar ze is Nederlands. Is dat de moeder van je ex? Dat vinden ze nog gekker. Nee, ja. En dan zegt echt elke keer mijn zoon met diepe zucht, het is niet mijn bloedoma, het is mijn hartoma. Dat vind ik mooi. Ja. Dat wij hartfamilie hebben.
Maar waarom doen we dat voor de rest zo weinig? Want ik zie dat voor de rest, ik vond dit een heel bijzonder verhaal. Omdat ik dacht, oh ja. Dus hartfamilie, hoe maak je hartfamilie? Door het gewoon te vragen.
Ja, gewoon vragen. Van, dat is ook wat ik tegen Nini toen zei. Ik zei tegen Nini, ik heb in verschillende landen, 5 landen en 3 continenten. Dus elke keer moest ik opnieuw hartfamilie doen. Omdat ik ben een familiemens. Dus elke keer kom ik in Frankrijk, ken ik niemand. En dan ga ik een hartfamilie. Omdat voor mij vrienden is niet genoeg. Ik wil echt familie. Dus betekent ook, je gaat samen wonen. Omdat dat is de echte test. Ja. Je gaat samen met mensen wonen in een gemeenschap. En daar ga je ontdekken. Omdat anders is het te makkelijk. Dan heb je een uitvluchtroute. Als het niet bevalt en familie, you stick together.
Ja.
Betekent ook, we ondersteunen elkaar. En dat is heel mooi. Dat gemeenschap. En dat is voor mijn familie, omdat in Afrika dat is heel normaal. En wat ik mooi vind in Nederland ook, maar ik denk een van de issues, omdat ik weet dat nog een van de vragen die ik krijg, een soort van, hoe zit het met jouw privacy?
Ik zeg, daar denk ik nu ook al meteen.
Ja, ik denk, wat voor privacy dan? Ik krijg zelfs van een goede vriendin van mij, pas op, je gaat nooit een vent geen verkering, omdat ze zitten niet op te wachten van een oude vrouw. Dat klopt ook. Hè. Ik heb ook, ik heb ook mannen ontmoet, hartstikke leuk. En het moment dat het duurt eventjes, maar het moment dat ik zeg of ik nodig hun uit en ze weten, dit is ook, vind ik, verschrikkelijk in de Nederlandse cultuur, dat discriminatie op leeftijd. Ja, er is een oude je woont met een oude mevrouw. Mm. Voor mij, het is geen oude mevrouw, het is gewoon familie. Yeah. Het maakt niet uit, jong of oud. Maar waarom? Want ik heb discussie ook over dat zogenaamde privacy. Ik zeg, en waarom is dat een gebrek aan privacy? Als ik privacy wil, ga ik naar mijn slaapkamer, doe ik mijn deur dicht. En wat is het verschil als je bij mij komt, als man bijvoorbeeld, ik woon samen met mijn kind. Dus ja, maar een kind is toch anders dan een oudere mevrouw. En op een gegeven moment, ik ging ook in discussie zeggen, oké, dan woon je alleen in jouw huis en dan lekker met je privacy in jouw eentje. En wat doe je zo bijzonder met jouw privacy dan? Ja. Wat doe je eigenlijk de hele dag alleen in jouw privacy?
Ik weet ook niet, dat je niet wordt bekeken of dat iemand niet zegt van je moet wat met me doen of zo.
Maar dat hoeft niet. Dat is ook het idee, omdat het is zo'n individualistische cultuur.
Ja.
Dat mensen hebben ook hier niet meer geleerd dat jij gewoon met verschillende mensen in een gemeenschap kan wonen. Met respect voor elkaar. En dat je leert intiem te zijn met elkaar, terwijl je elkaars ruimte respecteert.
Ja.
We unlearned living together.
Ja,
dus het is allemaal dat micro-nucleair familie of een stijl. Het is heel erg gebaseerd op een stijl. Intimiteit in Nederland is een stijl
met
kinderen of met een lover, maar niet met uitgebreid. En dit is dus, ik denk ook dat privacy hier is ook een obsessie. Het is een idea. En we weten nu van het onderzoek dat de eenzaamheid ook onder jongeren is enorm.
Ja.
En dan denk ik, ja, daar zit je daar lekker met je privacy. Ja. Geniet maar van, weet je.
Hey, en ik hoor je, we gingen praten over intimiteit. Dus dat is denk ik een goed moment om even, we gaan het weer over seksualiteit ook even hebben. Want we hebben ook deze aflevering weer Cheeks als sponsor. Dat is een ethisch verantwoord platform met seksuele educatie en inspiratie. Dus er staan heel veel seksfilmpjes op, maar ook sexy audioverhalen, voorlichtingsfilmpjes voor hoe je bijvoorbeeld een trio kan hebben. En ze hebben ook live workshops waarin je intieme onderwerpen worden besproken en voorgedaan. En het is allemaal heel mooi vormgegeven. Zelf denk ik er niet bij aan porno. En het zijn vaak echte stellen, herkenbare lijven, kwetsbare situaties. Heel anders dan gratis porno, want performers krijgen eerlijk betaald en de consument is ook veilig. Had jij wel eens gehoord van Cheeks?
Ja, ik heb ook naar gekeken.
Oh ja, fijn.
Voordat ik hier kwam.
Ja.
Ik vond het een heel goede platform. Omdat ik heb het vaak ook in mijn hoorcolleges over de cultuur van pornificatie en seksualisering.
Ja.
En het probleem dat onze seksuele referentie is eigenlijk porno aan het worden. En dan men vindt dat gek dat je zo ellende veel hebt met grensoverschrijdend gedrag en gedrag van mannen en dat toxic masculinity, dat wordt dag in dag uit gepromoveerd op porn.
Yeah.
Dus ik vind dat heel fijn dat er ook, omdat ik ben niet tegen porn, maar ik denk een menselijke porn en
vrouwvriendelijk.
Vrouwenvriendelijk, maar ook realistisch, waar ook wat je zegt, kwetsbaarheid is ook. En ook dat je echte lichamen ziet en niet van de. Van, het is gewoon, het is niet realistisch. Hoe dat, en daarna, er wordt ook een onderzoek gedaan in Amerika en in Australië onder jongeren van 14 tot 18. En ze hebben ontdekt dat een groot deel van de jongens, en het bijzonder jongens, maar ook meisjes, die hebben naar porn gekeken voordat ze überhaupt met een seksuele relatie begonnen, gingen ze echt dat gedrag wat zij zagen op een porn kopiëren. En een van de allerbelangrijkste issues was de gebrek aan intimiteit en kwetsbaarheid.
Ja.
Het is echt zoals het in porn is.
Ja, want ik zat ook dus gisteren een filmpje daarvan te kijken. En dan, dat ging dan over meerdere mensen die seks gingen hebben. En dan zei iemand wat ze dan moesten doen. Maar het begin was gewoon zo, zag je die ongemakkelijkheid die je zelf ook kan hebben met seks. Terwijl in porno denk je natuurlijk altijd dat het meteen, dat je er helemaal helemaal erin zit. Terwijl dat, ja, dat duurt natuurlijk. Maar en wat ik ook bijzonder vond, was dat ik zag dat ze ook solo seks hadden.
Ja.
Want jij bent natuurlijk heel erg met dat dansen, de godinnendans, vrouwen aan het leren om je, nou, je eigen lijf te respecteren en daar trots op te zijn.
Ja.
Ja, dus hoe vind jij dan dat je die self-love moet trainen?
Ik heb het zelf gedwongen geleerd. Omdat vroeger natuurlijk als meisje en jonge vrouw. Ik heb een hekel aan het woord masturberen, omdat het is zo doelgericht. In Tunesië zeg jij spelen.
Of zelfbeminning, heb ik altijd geleerd.
Ja, het is ook mooi. Maar Tunesië mensen, spelen. Als ze over seks praten, zeggen ze spelen. Ja. Dus ik ben met mezelf aan het spelen. Of ik ben met iemand anders aan het spelen. Dus het spelen. Maar toch, het werd toch op sociaal niveau gezien als een soort van het zielig of niet normaal. Omdat je bent met jezelf aan het spelen. Omdat je niet met iemand anders aan kan spelen. Dus toen ik gescheiden was en ik was met mijn zoon en ik ging samenwonen met andere vrouwen. En eerlijk gezegd ook in het begin, ik wou ook geen man hebben thuis. En ik wou ook niet meteen springen in een andere relatie. Ik wou ook de tijd nemen om gewoon dat allemaal een plek te geven. Maar natuurlijk, ik dans ook samen met vrouwen 4-5 keer per dag, per week, pardon. En ik dans zelf alleen 4-5 keer per dag. 5 minuutjes hier, 5 minuutjes daar. Maar een van de rituelen van de dans, omdat de dans dat ik heb het geleerd met mijn moeder, mijn oma, mijn hele female lineage. Het heet in het Arabisch Raqsat al-Ilahat, dans van de godinnen. Het is de oudste vrouwelijke ritueel en zeker dansritueel ter wereld. Het is bijna 4000 jaar oud. En een van de onderdelen ervan, die heet al-Kabasa. Kabasa is van Arabisch. Kabasa betekent grip. Dus eigenlijk aanspannen en ontspannen van de bekkenbodemspieren. Oh, dus alle bewegingen, golfbewegingen, sensueel of vurig, maakt niet uit. Die werden altijd vanuit de bekken en de bekkenbodemspieren gestimuleerd. Maar ook met aanspannen en ontspannen. Dus alle bewegingen zijn geankerd en verankerd in dat kabasa.
Wat een groot probleem is in Nederland. Veel aandoening aan de bekkenbodem.
Exact, ja. Maar dat is hier totaal taboe.
Word je niet geleerd?
Nou. Maar ook, ik mag ook als directeur-bestuurder van Atria of als een academica, et cetera, niet over dat praten, omdat dat is onder niveau, het is ordinair. En dan denk ik,
het is gewoon een spier.
Het is een spier, maar ook bijna 50% van de vrouwen wereldwijd rond de leeftijd van 42 hebben last van incontinentie en allerlei ellende met de bekkenbodemspieren. Zeker na een bevalling.
Ja.
Tot een bevalling, het is geweldig, maar het is ook een aanslag op je bekken. Gewoon, het is wat het is.
Ja.
Dus daar praten we niet erover. En op een leeftijd van 60 gaat dat tot aan 72%.
Och, ja.
Dus je moet de bekkenbodemspieren trainen. Maar het betekent ook, als je zit met die dans de hele dag sensueel en de bekkenbodemspieren, natuurlijk, je seksuele energie
stroomt.
En dag in, dag uit, er zijn momenten waar je ook zin hebt in seks.
Ja, normaal. Dus je bedoelt, jij zat alleen in huis met je jonge zoon te dansen en toen ging het stromen.
Nee, maar niet alleen maar dat. Toen op een gegeven moment, ik dacht, met mezelf spelen.
Ja.
Maar ik deed het in het begin als een soort van om te ontladen.
Ja, 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 ja.
Dat is ook masturbation. Ja. Even,
aanspannen.
Maar toen dacht ik, dat wil ik niet. I really want to make love with myself, echt letterlijk. En toen begon ik te plannen in mijn agenda dat ik met mezelf, self-love, ik noem dat self-love. En mijn zoon heb ik ook geleerd, je komt niet in mijn kamer op zo'n moment. Wat doe je?
Self-love.
Je die self-love. Wat is dat? Met mezelf spelen. Mag ik ook? Ik zeg, nee, dat doe ik alleen. Maar ja, ik wil ook spelen. Ik zeg, nee, mag niet. Dat is een spel dat je doet het alleen. Straks doe ik. Ik zeg, maar dit is niet. Ik zeg, en toen, in het begin, ik vond dat ontzettend moeilijk. Om kaarsen te doen, alsof ik echt een minnaar ontvang.
Ander. Ja.
En ik weet het, de eerste keer, toen ik vond het helemaal niet leuk. Het was ook heel veel huilen.
Ik heb precies hetzelfde gedaan, maar vanuit Taoïsme. Die hebben ook zo'n zelfbemindingscursus. Ja, ik herken. Ik moest ook heel veel huilen aan het begin. Omdat je, ja, waarom? Waarom denk je dat dat komt?
Ik weet het bij mij. Het was ook dat verdriet dat, dat ik geen relatie had. En dat is de zogenaamde mooiste jaren van mijn leven, which is bullshit, of course. En waarom doe ik dat? Terwijl ik heel veel mannen heb die achter me lopen en die willen alleen maar dat ik dit met hun doe. En waarom doe ik dit? En ben ik een masochist? En van alles, allerlei ellende. Dus ik weet dat de eerste keer had ik bijvoorbeeld één orgasme. Toen dacht ik, oké, dit is te pijnlijk, stop. En toen dacht ik, oké, doorgaan. En dan bezig denk ik twee. En dan, ik merkte elke keer hetzelfde. Na de derde orgasme begin ik dat leuk te vinden. Dan is dat verdriet uit mijn lijf. En dan begin ik dat, ben ik nieuwsgierig. Dan denk ik, oh, dit is leuk. En dan op een gegeven moment ging ik ook in competitie met mezelf. Zo van, goh, hoeveel orgasms kan ik hebben? 1, 2, 3, 4, hoeveel tijd? Toen dacht ik, dat is niet de bedoeling. Toen op een gegeven moment dacht ik, oh, ik heb 8 orgasms gehad in 4 uur. En dat was voor mij een turning point. Ja. Toen dacht ik, verrekt. Ik kan meer orgasms hebben alleen dan met iemand. Ja. Ik dacht, like, wow, you know, I can give it to myself much better, you know. And that was such an empowering experience. Because I always thought dat met iemand anders dat het leuker is. Dat het intensiever is, dat het beter is. Maar toen heb ik mezelf gedwongen om zo ver te gaan met mezelf. En op een gegeven moment, ik dacht, en dan maak ik als grapjes. Ik zeg, nou, als ik met iemand ben, dan wil ik iemand hebben die beter met mij is dan met mezelf. Anders, waarom zou ik, weet je? Dus dat heeft ook een nadeel.
Nou, als je dus zelf ook meer self-love wilt trainen, dan kan dat dus bijvoorbeeld ook via die Cheeks website. Want je kan nu 14 dagen gratis proberen bij het kiezen van een jaarabonnement. En als je binnen 14 dagen stopt, dan zit je nergens aan vast. Via de persoonlijke link, die staat bij de beschrijving met de podcastaflevering. Of je gaat naar de website GetCheeks, dat is GetCheeks.com. En daar vul je de persoonlijke code Daanborrel in. Dat is met kleine letters aan elkaar. En ik wil ook nog wel even benoemen, ik heb jou ooit geïnterviewd een jaar geleden voor NRC over het verschil eigenlijk tussen sensualiteit en seksualiteit. Mm-hmm. Maar dat is ook weer heel lang om daar nu op in te gaan, dus dat moeten mensen maar gewoon gaan lezen.
Ja.
Want jij zei even in het heel kort, een zwangerschap is niet seksueel, het is sensueel. Mm-hmm. Leg nog heel even uit wat sensualiteit betekent. Dat is gewoon een must voor iedereen om te weten.
Sensualiteit is dat je ontzettend geniet als mens, maar in het bijzonder hier hebben we over vrouw, van je lijf, van dat energie die stroomt uit je bekken, van de senses, van, en dat jouw hele lijf wordt een heel sensuele ervaring, van het voelt lekker, it's like a flow, en ik hoef niks mee te doen, het is gewoon een manier van zijn, en het is gewoon lekker, het is veilig, het is warm, en ik voel me mooi, ik voel me aantrekkelijk, ik ben verliefd op mezelf, en ik ben verliefd op de wereld, en dat gaat via jouw lijf, en via jouw senses, letterlijk.
Ja, en dan hoef je dus niet meteen orgasme, of allemaal.
Het is absoluut niet, het is, dan zit je soort van, you are like, almost like flowing, it's a flow.
En dat kan heel goed, je kan dat heel goed trainen als je zwanger bent, want je bent dan gewoon helemaal zo, al die senses zijn trillend.
En met die bewegingen, zeker met de dans, met dat golfbewegingen, wat we noemen waterbewegingen en dat godinnendans, dan zit je sowieso in dat flow en it's very flowing. En natuurlijk met de zwangerschap, jouw buik is vol met water ook. Ah, je zit in dat energie, dus dat is per definitie. En dat deel je ook met dat kind, omdat het is veilig. Dus dat is een van de mooiste momenten waar jij dat zuivere sensualiteit kan ervaren. Is juist tijdens de zwangerschap en ook met je kind. Met dat je jouw kind kan aanraken en zoenen en in je armen. Ja. En samen in de hammam of een bad. Het is prachtig. Het is prachtig.
Ja.
En het is onschuldig.
Ja.
Er is geen doel daaraan. Het is gewoon zijn.
Ja. Laten we nog even hebben over dat samen, want je zei het al meteen in het begin, it takes a village to raise a child. Maar hoe doe je dat dan in deze geïndividualiseerde samenleving? Hoe weet jij, heb jij bijvoorbeeld in Tunesië dingen gezien dat je zegt, dat kan je makkelijk meenemen? Ja, dus met meer vrouwen eigenlijk, je zei.
Mm-hmm. En met meer vrouwen ook, wat ik ook heel fijn vind, gesproken over sensualiteit. Met vrouwen, omdat ik dans samen met vrouwen. Ik heb mijn badkamer getransformeerd in een hammam. Dus ik zit ook vaak met de vrouwen in de hammam. Wij scrubben elkaar, wij masseren elkaar. Het is heel fysiek. Dat sensualiteit is iets fysieks.
Ja.
Dus wij raken elkaar ook. En dat vind ik zeker in deze tijd met grensoverschrijdend gedrag en met dit. Het is echt gek aan het worden. Dat zelfs vrouwen durven elkaar
niet meer aan te raken.
Ik zit nu continu tegen vrouwen te zeggen, oh, sorry, toen ik met jou sprak, heb ik met mijn handen op jouw arm of zo. Ja. Of heb ik je gewoon omhelst op een, sorry, het is niet de bedoeling. En dan denk ik, echt, het wordt heel raar nu. En daarom vind ik juist dat sensualiteit is eigenlijk een veilige ruimte. Waar jij kan genieten van elkaar met dat intieme fysieke, waar je intiem met mens bent, maar dat is niet seksueel.
Maar dus juist zeg maar in het ouderschap zeg je, moeten we dat nog meer trainen, ook met anderen of zo. Dus gezamenlijk opvoeden begint met sensualiteit?
Dat is bijvoorbeeld als ik met mijn zoon vanaf heel jongs af, ik zit in de hammam, in hamma met andere vrouwen, en ik vind dat prachtig, dan is mijn zoon gedragen door al die andere vrouwen met verschillende leeftijden, verschillende lichamen,
ja.
Waar hij gewoon aan hun lijf, tegen hun lijf ook, dat hij voelt ook hoe dat voelt en dat zij met hem dansen, bijvoorbeeld gaan ze staan en gaan ze dansen en dan het kind op, is op hun lijf. Zo voelt een kind ook letterlijk wat sensualiteit is.
Ja.
Dus je ontwikkelt dat lichamelijkse intelligentie, omdat er is ook iets als intelligence van het lichaam ook.
Maar hoe begin je daar dan mee als je geen hammam in je eigen huis hebt?
Dan ga je naar de publieke hammam. En in alle sauna's hebben ze ook sauna voor vrouwen. Maar ja, in Nederland, die kinderen mogen niet erbij. Dat is verschrikkelijk. Ja. Ja. Maar in hammams, bij wel. Arabische islamitische, natuurlijk. Ik bedoel, de kinderen gaan naar de hammam, jongens en meisjes. Jongens vertrekken vanuit de hammam rond de leeftijd van 7, 8. Zeker rond 10. Omdat ja, daarna gaan ze een beetje rondlopen.
Ook wel een beetje zielig dat ze dan weg moeten.
Ja, maar op een gegeven moment krijgen ze ook erecties.
Ja.
En dan, dat is ook niet meer gezond. Ook voor die jongens, omdat hun seksualiteit begint
op
beweging
te komen,
en dan is het, je kan zo'n kleine jongen niet aandoen de hele dag met een erectie rond te lopen en een hammam, weet je. Dus dat is ook, maar de jongens, maar de meisjes, als je gaat naar een hammam, ook in Amsterdam of in verschillende, hier in Nederland heb je verschillende hammams, zie je heel veel. De kinderen gaan ook erbij, maar in Nederland, het mag niet, het is verboden.
Maar heb jij dan ervaren, omdat ik heb het idee dat jij dus al best wel mensen erbij hebt betrokken in je opvoeding, dat je daardoor minder overbelast raakte?
Door de opvoeding? De
moederschap? Doordat je meerdere mensen betrok bij jouw opvoeding van je zoon.
Ja, absoluut. Ik zou het niet alleen kunnen. Dan zou ik nooit zo'n leuke leven gehad hebben. Echt niet.
Nee.
Het is uitdagend genoeg. Het is moeilijk, zeker in Nederland. Crèches zijn te duur. Het is slecht geregeld. Na schoolopvang is een ellende. Het is te duur. Kinderen zijn niet overal welkom en geaccepteerd.
Maar kreeg je daar dan vaak een oordeel over van andere mensen? Alsof je niet heel graag moeder wilde zijn.
Ja. Ik werd jaren een beetje neergekeken in de hockeyveld. Omdat ik bijvoorbeeld op zaterdag, dat is die enige moment waar ik kon bijvoorbeeld, omdat ik geef één keer per maand, soms twee keer per maand, een godinnentraining.
Ja.
En dat is een hele weekend. Dus dan, en dan ben ik niet bij de hockeyveld.
Ja.
Nou, ik ben echt de slechtste, ergste moeder ooit. Maar dat mijn zoon hoort dat zij over mij praat. Een soort van, goh, omdat hij is altijd de man of the match. De spits, hij scoort altijd.
Ja. Ja.
En dan zeggen ze altijd, ja, je jammer dat jouw moeder er zit, heeft dat niet gezien. Ja, maar ze is bezig met iets anders die belangrijker is. En de grap is, ik krijg zoveel pressure op de schoolplein in Nederland en op de hockeyplein, dat op een gegeven moment ben ik gestopt met dansen. Toen mijn zoon 4, 4,5, 5 was. En toen mijn zoon, ik denk na 2 jaar of zo, ik weet het nog, hij kijkt naar mij en hij zei, je bent een leukere moeder als je danst. Dus
ach,
kan je alsjeblieft gaan dansen?
Ach.
Dus mijn zoon heeft dat gezegd.
Gezien.
Ja, omdat ik word een betere mens. Ik word een gelukkige mens en dan word ik een gelukkige moeder. Maar vanwege dat pressure, waar ik voel me als een slechte moeder veroordeeld. Maar ook, het was verschrikkelijk. Mijn zoon was die enige kind die werd bijna nooit uitgenodigd voor verjaardagen of bijeenkomsten.
Omdat
of zo.
Jij danste.
Ja, omdat ik slechte moeder ben. Omdat ik was er niet bij om te socializen met de andere moeders. Niet door alle moeders. Bij sommige moeders wordt hij wel uitgenodigd. Maar meestal niet. Nauwelijks. Omdat ik ben, ik hoorde niet bij dat clubje moeders die elke hockeytraining en hockeywedstrijd samen met die andere moeders stond te.
Maar jij had je andere moeders, de andere vrouwen waar je mee was.
Ja, maar ja, hun kinderen spelen geen hockey. Ja.
maar denk je ook niet dat we dus meer in de Nederlandse cultuur veel meer kunnen leren van naar andere culturen, omdat die al gewender zijn om samen op te voeden. Als ik jou zo hoor over Tunesische cultuur, zit daar dus veel meer in van, ik spreek ook jouw kind aan, jouw kind kan ook bij mij terecht.
Ja.
Ik heb het idee dat we in Nederland die traditie zo, nou misschien vroeger wel, maar nu niet zo weinig kennen.
Ik denk wat ik jammer vind, en bijvoorbeeld, ja, ik kom uit Tunesië, ik heb zoveel geleerd van westerse culturen. Ik heb in Frankrijk, in Amerika, Scandinavië, Duitsland, bla bla bla, Nederland. En in elke land, in elke cultuur, probeer ik en wil ik
iets te
dingen
vinden.
Leren. Ja. Dat denk ik, like, wauw, dit is echt heel bijzonder in dit land. Dus dat wil ik heel graag leren. Dus ik denk heel veel mensen vanuit Afrika of vanuit Arabische landen hebben hun best gedaan om heel veel dingen te leren vanuit de westerse cultuur, die eigenlijk die maken dat wij betere mensen worden. Mm. Maar soms mis ik dat interesse en nieuwsgierigheid naar mijn eigen cultuur, omdat ik kom uit Afrika, een Arabische islamitische cultuur, en ik heb zeker niks te vertellen, en zeker niet op niveau van emancipatie en feminisme, omdat wij zijn allemaal onderdrukt en mishandeld, en we zijn achterlijk, en we zijn moslim, en we komen uit Afrika, en weet dat, 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 en heb je dat hele waslijst. Dus mensen zitten, sommige mensen wel natuurlijk, niet iedereen, maar de meerderheid van de mensen hebben zulke stereotype verhalen over waar ik vandaan kom en over moslim zijn of Marokkanen en Turken en wat ze hier, et cetera, dat zij hebben dat hele cultuur, zijn ze niet nieuwsgierig om dingen te leren die eigenlijk hun betere mensen en hun leven ook makkelijker kan maken. En dat is echt heel verrijkend. Omdat er is geen gelijkwaardigheid qua cultuur. En toen ik naar Nederland kwam, ik ben Tunesisch en Frans. Dus ik heb een Frans paspoort. Ik moest als Tunesische, ik ben begonnen met een Tunesische, dus als Tunesische vrouw moest ik op een inburgering cursus. Ik wou de taal leren. Dus ik heb me ingeschreven voor een. Ja. En toen zeggen ja, maar als Française hoef je dat niet te doen hoor. Maar als Tunesische wel. Ja. Dus om een inburgering cursus te kunnen doen, heb ik een Tunesische paspoort laten zien. Zodat ik naar die inburgering cursus kom. En dan denk ik, als jij vindt dat iedereen die naar Nederland komt, moet of handig is om de taal te kunnen leren om hier te kunnen functioneren, dan moet je geen verschil maken, zoals dus nu met vluchtelingen en vluchtelingen uit Oekraïne of een vluchtelingen die van de oorlog vanuit Syrië of Irak, dat is gewoon een mens die in een oorlogssituatie en die op vlucht is. En waarom maak je een verschil? Iemand die moet een taal leren, je komt naar Nederland en het is belangrijk dat wij allemaal Nederlands praten. Waarom maak je een verschil dat ik als Tunesische moet de taal leren, maar als Française niet?
Ja.
Wat is het verschil?
Ja. Daar is geen antwoord op. Ik denk dat we hiermee eindigen. Dat is wel een groot zwaar punt. Nou ja, ik wilde ook nog wel een beetje, maar dat hebben we denk ik ook al besproken over die zelf. Dat volgens mij ook is het een heel westers idee dat je dus als vrouw denkt, ik moet heet zelfstandig zijn. Dat leer je je hele leven. Of tenminste, dat heb ik mijn hele leven geleerd. En dan word je moeder en dan denk je, het gaat helemaal niet over die zelfstandigheid.
Nee, maar het is ook een illusie zelfstandig. Niemand is zelfstandig. Dat hebben we ook met de COVID gezien.
Mm.
We kunnen niet zonder elkaar.
Ja.
Dit is een illusie. Tijdens de COVID, iedereen was zelfstandig, lekker opgesloten in zijn eigen huis. Zelfstandig.
En we werden allemaal ongelukkig.
Ja, dus wat is dat? It is, it's such a Western idea. Ik weet dat toen mijn zoon op de crèche was, hij was 1 jaar in de crèche. En toen moest hij leren, alleen zijn, dus gingen ze de jassen op de grond doen. En dat de kinderen gingen op de grond liggen om hun jassen aan te doen, omdat het was makkelijker op de grond. Echt.
In plaats van.
En ik kijk naar dat en ik zag 12 kinderen op de grond met hun handen om die jas op de grond. En dan daarna begon een andere expeditie met die veters, met de schoenen.
Yeah.
En toen ik zei tegen de juf, soort van, goh, wat doen ze op de grond zo allemaal? Zegt ze zo dat ze leren om hun jas alleen te kunnen doen. Ik zeg, waarom kan je niet de jas gewoon voor hun zo? En dan zijn ze achter elkaar heel snel met hun handen. Ja, nee, omdat dan worden ze verstandig. En dan is het like, what is this obsession with zelfstandig?
Yeah.
Ze hebben hun hele leven om te leren zelfstandig te zijn. Ja. Waarom moet je dat drillen? Dat trainen als je een hond aan het trainen. Waarom moet je hun trainen op 1 jaar leeftijd zelfstandig te worden? Ik bedoel, natuurlijk, we moeten allemaal zelfstandig te worden.
Maar we zijn ook afhankelijk.
Maar die obsessie, dat compulsive, dat obsession met privacy en zelfstandig. En dan denk je, oké, dan ben je lekker zelfstandig en ben lekker privacy en zit je lekker opgesloten in je eigen huis. En dan ben je lekker depressief en ga maar van lekker genieten van je zelfstandige privacy. En onafhankelijk. Heel
dit lijkt me een heel mooi einde. Applaus. Dank voor het luisteren naar de podcast met z'n allen achter de kinderwagen. Dank aan mijn gast Kautar Darmoni. Dank aan de Tolhuistuin. Dank aan regisseur Doris Vervuurt die me helpt met het maken van deze podcast.
Ja, merci Doris. En merci Dana. Merci
Dank je wel.
En merci voor de luisteraar.
Oké.